Zeg maar welke versie dat je nodig hebt.
dat kan het veel. Sorry. ik ben nog niet mute.
Nee, jawel, we horen je.
Voor een echo. Het eerste stuk is Romeinen 10, vers 13 tot met 14. Maar zoals de pastor zei, was zeker Dimitri in gebed. Want hoewel God, ik weet niet waarom God dat doet, waarom God werkt hoe hij werkt, hoezo hij Jezus niet 1000 keer heeft gekloond en hem uit heeft gezonden om naar elk persoon te preken. Hoewel dat de perfecte boodschap zou zijn, veel meer mensen zouden dan waarschijnlijk gered worden. Jezus is perfect, hij maakt geen fouten. Maar sinds begins af aan gebruikt de Heer even taal. Ik zie hier een schrijf voor broeder Tim, maar in het Nederlands. Amen. Maar sinds begins af aan gebruikt de Heer mensen met tekortkomingen. Mensen die fouten maken om zijn wil te doen. Je kent het al vanaf het begin, de profeten, daarna de apostelen en nu ons. Het is het boek van Handelingen. Dus hou Dimitri in gebed, want hoewel de Heer zijn wil doen, laat hij ons bidden voor zijn wil. En waarom de Heer wil dat we bidden, zodat iets gedaan hebben, waarom we hem vragen. Maar wat ik wel weet, is dat er kracht is in gebed. Er is kracht in gebed. Wanneer we samen binden, amen, en we bidden, zijn eensgezind, dan gebeuren er dingen. Dus laten we elkaar omhoog houden in gebed. Laten we bidden voor meer zielen, zoals Dimitri. Laten we bidden dat het lichaam sterk. Laten we bidden, amen, dat we de Heer mogen leren kennen. En dat mensen de Heer mogen leren kennen door in ons. Maar beginnend de Bijbelstudie. Kent het verhaal van Jezus, en ik begin bijna te lezen. Kent het verhaal van Jezus, dat Jezus hier naar de aarde kwam om zielen te winnen. Jezus was en is de beste zielenwinnaar. Amen. We noemen elkaar soul winners. En dat is een Bijbelse term. Dat is volgens mij begonnen in Spreuken. Dat zegt dat hij die een ziel wint, wijs is. Maar Jezus kwam op aarde om zielen te winnen. En hij gaf de Heilige Geest om ons ook kracht te geven. Zodat wij hetzelfde werk konden beginnen. Zoals Jezus was begonnen. En in Israël. Amen. Dus de Bijbel, kijk je vanaf de Bijbel. Dat is eigenlijk één verhaal. Dat is een verhaal waar God jaagt op de ziel van Adam. Adam was verloren. Hij is en was de verloren zoon die weg is gegaan van de vader. De Bijbel in het geslachtsregister van Jezus noemt Adam zelfs de zoon van God. Maar je ziet dat de Heer jaagt op de ziel van Adam. Hij probeert de ziel te vinden van de mensheid. En hij stuurde profeten in het Oude Testament. En je ziet ook profeten in het Nieuwe Testament. Maar een ander soort profeten. Om volkeren tot bekering te brengen. Volhouden totdat de belofte. Amen. Van de Heilige Geest en van Jezus die kwam. Op ons neer zou dalen. Maar de Bijbel eindigt daar niet. Want Paulus maakt een uitspraak met de versen die, en die gaan komen. Hij maakt een afspraak. Ik bedoel, hij maakt een uitspraak. En hij stelt ons de vraag, Romeinen 10, vers 13 tot en met 14. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Amen. Dus hij stelt de vraag. En hij maakt de uitspraak dat ieder die op de naam van de Heer uitgered wordt. Maar uiteindelijk zet hij de emphasis of de nadruk op niet alleen God die stuurt. Maar de mens die samenbindt met God als een partner die samengejoekt wordt met Jezus en samen met hem werkt om zielen te winnen. Paulus vraagt de vraag. En amen, de Heer stuurt engelen. We zien het in de Bijbel en het gebeurt nu nog steeds. Maar engelen prediken het evangelie niet. Uiteindelijk is de last gegeven aan ons, aan ons de mens. Dus de vraag is, hoe zullen ze hem horen? Amen. En de titel van deze Bijbelstudie is Ik wil zielen winnen. Als iemand kan zeggen, ik wil zielen winnen. Als je het in je hart is gezet om zielen te winnen tot de Heer, maak een declaratie en spreek het uit. Ik wil zielen winnen. Amen. Amen. Volgens mij zijn er nog meer mensen die zielen willen winnen. Amen. 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 Dus als de Heer de grootste zielenwinner is, amen, dan moeten wij zijn voorbeeld volgen. Matteüs 28, vers 18 tot en met 20 in de NBB, alsjeblieft. En als ik alsjeblieft zeg in plaats van als u, neem alsjeblieft geen aanstoot. Leden, broeders en zusters, het is op mijn werk, er wordt echt een nadruk gezet op de je. Dus ik spreek soms mensen van 80 jaar aan en ik moet dat doen in een je, in de je-vorm. Ik zat een keertje te bidden en ik zei je tegen God en ik kreeg zo'n sterke convictie, maar dat is een beetje een. Dus, als je een ouder bent en ik noem je, ik bied nu al mijn excuses aan. Dat is niet expres. Amen. Dus, en Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten. Geest en leer hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Dit is de Nederlandse King James. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dus Jezus geeft hier een commandment of een bevel. En als je wilt, zie je hier meerdere ingrediënten. Je kan het opdelen in drie of vier ingrediënten. Eerste is, kunnen we dit in de NBV? Misschien klonk waarschijnlijk als NBG. En deze boodschap gaat teaching zijn, dus ik probeer amen, heel veel inhoudelijke informatie te geven en heel praktisch te zijn. Dus dat we niet alleen amen, emotioneel bewogen worden. En dat is goed. De Heer werkt met emoties. Velen zaten te huilen toen ze de Heilige Geest ontvingen. Je ziet in de Bijbel dat de verloren zoon begon te wenen. En vaak is de uiterste staat en reflectie, zoals de Bijbel zegt in Spreuken, van wat er binnen is, het hart. Hart, en dat het een reflectie is van de mens. Maar dit is ga dus. De Heere beveelt zijn apostelen om te gaan, oftewel om te jagen, of om te vissen. Amen. Hij beveelt u niet om stil te staan, maar hij zegt tegen de apostelen: ga. Dus het eerste ingrediënt of het eerste bevel dat Jezus geeft aan zijn discipelen is om weg te gaan. En ze hebben dit ook gezien. In de missie van Jezus Christus, dat hoe hij kwam, hij was een rondtrekkende man. Hij bleef nooit alleen in Nazareth of hij ging nooit alleen naar Bethlehem om daar te verblijven. Maar Jezus trok weg om zijn boodschap van het koninkrijk der hemelen te verkondigen. Dus toen Jezus wegging, wilde hij niet dat alleen de apostelen in Jeruzalem bleven. Hij vertelde hun om te gaan. Hij vertelde hun niet om alleen te blijven in een cirkel of in hun Als je wilt, een cirkel van invloed. En dat is goed. Het is goed om in Jeruzalem te prediken. Het is goed om je vrienden en je familie tot de Heer te brengen en tegen hun te prediken. Maar het is niet de wil van God dat we daar blijven. Want de wereld moet geëvangeliseerd worden. Er zijn mensen buiten je zin. Dus je ziet in de handelingen, dus de laatste uitspraak die Jezus tegen zijn discipelen maakt, handelingen 1, vers. Laten we kijken. Is dat 4? Sorry, ik heb hier een. Dat is niet handelingen 1. Eigenlijk kunnen we hier beginnen. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden waar Jezus begint, dat is volgens mij handelingen 1, vers 4. Hier. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Onthoud deze plekken en van mij getuigen. Amen. Jullie zullen getuigen, jullie zullen zielen winnen, jullie zullen mijn evangelie preken. In Jeruzalem, in heel Judea. En Samaria, half Joden, en tot uit de uiteinde van de aarde. Dus, dit wordt meerdere keren herhaald, maar de grootste plekken, ik bedoel, de grootste plekken die worden herhaald, amen in de evangelie ook, is Jeruzalem, Samaria en de uiteinde van de aarde. Maar al gaan we iets verder en we. We gaan een paar pagina's. En volgens mij is dat, als iemand dat kan opzoeken, of als je weet dat het waar is, na de dood van Stefanus, dat is denk ik handeling hoofdstuk 7. Maar ik kan verkeerd zijn. Vers 1 en 2. Of handeling hoofdstuk 8, denk ik. Dat is het juiste, denk ik. Handelingen hoofdstuk 8. Dus het staat: Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag. Dus de dood, toen Stefanus doodging, de martelaar. Ik vertel jullie wie Stefanus was. Stefanus was een diakaan. De Bijbel zegt dat hij een man was van de Heilige Geest en geloof. En wat Stefanus, hij was aangesteld als diakaan omdat de apostelen niet de tijd hadden om eten te serveren. En te dienen tot de Heer. En dus ze moesten, zoals Mozes in het begin deed, ze moesten hun werk toelaten aan andere mensen. Dus Stefanus was een van de diakanen die verantwoordelijk was om de weduwe eten te geven. En de Bijbel zegt dat deze man, deze tafelzetter, een voedselbank als je wilt, dat hij wonderen deed onder het volk. Dus je ziet in het patroon van het boek van Handelingen, zelfs de mensen die insignificant deden, die kleine taken hadden in de kerk, zo, die niet werden gezien, dat nog steeds mensen waren die uitgingen. Hij ging nog steeds naar de tempel, hij sprak nog steeds het woord, hij deed nog steeds tekenen en de gunst van God was op hem, hoewel hij geen profeet, apostel, evangelist was. Dus hij ging en hij sprak. En de Bijbel zegt dat zij de Joden de wijsheid van hem niet konden weerstaan die de Heer hem heeft gegeven. En de Joden werden zo boos, en ik geloof dat het de wil van God was, dat ze Stefanus stenigden. Hij had hun zo erg. Zijn wijsheid was zo groot dat ze niks anders konden doen dan hem stenigen, want ze waren bevreesd dat deze leer, amen, van de weg of van de christenen vele zielen zou winnen van hun en hun waardoor zij hun invloed zouden verliezen. Dus ze stenigen Stefanus en Saulus is daarbij. En zie het effect van de dood van Stefanus. Saulus keerde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Dus de gemeente is alleen in Jeruzalem tot dit punt. Zodat allen verspreid werden over Judea, tweede stad, Samaria. En dan lees je verder, dan zie je dat ze het uiteinde van de wereld, amen, bereikten. Vrome mannen begroeven Stefanus' ziel met luide dodenklacht voor hem. Amen. Amen. Dus wat God deed, is omdat de discipelen comfortabel waren in hun eigen cirkel. Ze waren in hun comfortzone. Ze dachten, ja, prijs de Heer. De Heer heeft grote wonderen in Jeruzalem gedaan. We hebben de Heer het zien doen. En het is makkelijk om de Heer te repliceren in alles wat hij doet. Wij kennen de mensen uit Jeruzalem. Dat zijn onze mensen. Amen. Maar de Heer had dat niet opgedragen. De Heer wilde dat ze in vreemd land gingen. Dat ze ergens naartoe waren en iets deden wat niemand nog nooit iemand had gedaan. Dus de Heer, wat hij deed, is hij pakte hun cirkel van invloed en hij rekte het uit. Hij vergrootte hun cirkel van invloed. En dat deed hij door persecutie, waardoor de kerk het eerste gebod van de Heer konden gehoorzamen. Dat is ga uit. Het is de wil van God dat we onze cirkel van invloed, amen, uitbreiden. Ja, we kunnen een opwekking zien door de mensen rondom ons heen. En we moeten blijven zaaien. Maar als je kijkt naar de parabel van de zaaier, dat is, en de zaaier is God die zijn woord gooit op al soorten grond, is dat de Heere niet alleen op het goede grond bleef, of het grond waar hij comfortabel mee was. Amen. Hij gooide, hij strooide op elk soort grond. En wij moeten strooien op elk soort grond. Want het grond is de harten van de mensen. En alleen God kent de harten van de mens. En wie weet of een grond, type grond, kan veranderen. Wie weet dat een persoon, amen, waartegen jij hebt gesproken, dat dat zaad in dat slechte of harde grond niet kon ontkiemen, maar er iets overkomt in die persoon zijn leven. En die heeft het woord van God gehoord. Die heeft gehoord van jou dat Jezus het antwoord heeft. Dat Jezus je kan helpen. Dat als je tot de Heere bidt, dat het oké kan zijn. En dat hij daaraan denkt, want het zaad is in die persoon geplant. En uiteindelijk contacteert hij je terug. En ik heb meerdere keren gehad dat ik het heb gezaaid in een persoon, het woord van God, en die accepteerde het niet. Maar de Heer laat die door omstandigheden gaan. Maar door het zaad, dat is gezaaid. En het hart dat is veranderd, het grond dat is veranderd. Dat het zaad toch kan ontkiemen op een of andere manier. Dus het is niet aan ons om te zeggen dat we alleen in Jeruzalem moeten zaaien. De Heer zei, ga overal. Amen. Je zult allerlei soorten vissen vangen. En we hebben geen keuze om te dicteren wat een slechte en wat een goede vis is. Of wat een schaap of wat een geit is. Amen. Dat zou de Heer aan het uiteinde van de wereld wel oordelen. Maar wij moeten zaaien. Want de Heer heeft een missie. It's mission possible. Prijs de Heer. Ik zal zaaien. Dus wij gaan uit en we zullen zaaien in de naam van Jezus. De naam van Jezus. En daarna uitgang B, of B is naar alle volken te gaan. En dat werd ook gedaan door de dood van Stefanus. Doordat Stefanus doodging, dat kwam omdat de apostelen en de leerlingen niet het gebod van de Heere wilden accepteren. En soms moet de Heere dat doen. Soms moet de Heere ons door water laten gaan, zodat wij zien. Maar ik zeg dit, het is veel beter aan men om de Heer te gehoorzamen op de makkelijke manier dan in een storm te zitten. Ik zou liever dat de Heer tot mij spreekt en mij op dat ik op die manier gehoorzaam. Want als Jezus het op die manier zou willen doen door persecutie, dan had hij niet het gebod gegeven. Maar soms moet God zijn hand forceren, omdat wij niet luisteren. En ik bid tot de Heer dat wij sensitief of gevoelig mogen zijn tot zijn geest. Er zijn vele momenten, toen ik bijvoorbeeld mijn eerste ziel vond, dat is een jonge man in Amerika. En zijn naam is Mercy. De naam is Mercy. En ik was aan het bidden. Op momenten, er was een schuur. En ik geloofde dat de Heer tot mij had gesproken om naar de Bijbelstudie te gaan. Het was een charismatische Bijbelstudie van jongeren waar ik altijd naartoe ging. En het is een grappig verhaal. Dus ik ging daar naartoe nadat ik gebeden had. Ik was een nieuwe christen. Alles wat ik wist van de apostolische doctrine was David Bernard video's. En ik had een oudere, broeder Posten, die tijd had genomen. Amen. Die besloot om in mij te zaaien het woord van God. Want christenen worden niet alleen opnieuw geboren, ze moeten gediscipeld worden. En hoewel, amen, hoewel de Heere ons opnieuw laat opnieuw onze wedergeboorte start. Alles wordt gedaan door God. Amen. We worden opgegroeid door het woord van God. Maar we hebben, volgens mij is het woord kraammoeders. We hebben pastoren en evangelisten die het woord preken, waardoor we geraakt worden, het woord van God. Waardoor we geboren worden. En dan heb je ook, en dan heb je teachers of leraren die ons het melk en wanneer we klaar zijn, het vlees voeden. En daar ga ik straks ook op komen. Want het is net zo belangrijk, amen, om evangeliserend te preken. Het is net zo belangrijk dat je zielen behoudt. Het is net zo belangrijk om zielen te behouden. There we go. Het is net zo belangrijk om zielen te behouden als zielen winnen. In mijn jonge christenleven had ik altijd een passie om zielen te winnen. En ik kom zo terug op Mercy. Ik had altijd een passie om zielen te winnen. En ik ging vaak van de ene naar een andere ziel en naar het andere ziel, naar het andere ziel. En ik wilde altijd dopen, dopen, dopen. Ontvang de Heilige Geest. En na een hele lange tijd van geen contact nemen, geen Bijbelstudies geven aan deze zielen, bel ik na een tijdje terug en dan zie ik dat er een paar zijn gevallen door valse doctrine. En een aantal zijn gevallen door condemnatie en leven nu in een slechtere levensstijl. Het is net zo belangrijk dat we de zielen opbouwen. Want groei is niet erin en eruit de kerk. Maar groei is dat we elkaar behouden, dat we opgebouwd worden. En dat de mensen die opgebouwd worden, dat ze ook uitgaan. En zo groeien wij. Het is de wil van God dat we niet alleen babes hebben in Christus, maar ook volwassenen die het werk van de Heer kunnen doen. Maar toen de Heer mij gebruikte om mercy tot hem te winnen. En er is volgens mij niks zo. Er zijn niet veel dingen op aarde zo vervullend als mensen brengen tot de Heer. En je weet dat deze persoon tot de Heer is gebracht door, niet alleen door jou, maar door wat God door jou heeft gedaan. Het is niks zo vervullend. Dat je iemand ziet en je ziet langzamerhand de verandering in de mens. En je ziet wat de Heer in die persoon zijn leven gaat doen. En wat hij aan het doen is. En je ziet waar de persoon is gekomen en je ziet waar hij nu is. Het is niks zo vervullend. Het verblijdt je hart en er is niks zo humbling. En ik ging naar de Bijbelstudie en ik keek David Bernard video's, omdat ik wist dat ik een Bijbelstudie ging geven. Ik wist niet hoe ik de Heere hoorde op dat moment, maar de Heere weet hoe hij communiceert met de zijnen. En ik zette dus Bible tabs. Of ja, ik zette Bible tabs op de specifieke passages die ik nodig had over de eenheid van God, over doop in Jezus' naam. Het was Jesaja en Handelingen meestal. En ik highlightte dat. En ik zette dat erin en ik ging daarmee uit. En ik ging met deze specifieke Bijbel. Dat is mijn zielwinning Bijbel. En ik heb die nog zo vaak gebruikt. Ik herinner het nog. Het is nog een nieuw King James Bijbel. En ik ging naar die Bijbelstudie en ik zag een jonge man daar over, zo zitten. Ik zag hem van achter en ik zag dat hij aan het bidden is. Ik zag dat hij aan het bidden is, dat zijn hart bekerend was. En ik kan net de Heilige Geest dus bidden in tongen is wat, alles wat ik deed. Ik vond het fantastisch. Ik zag deze jonge man bidden en ik zette mijn hand op zijn schouder. En ik sprak in tongen. En ik wist het niet. Maar uiteindelijk kwam hij naar mij toe en hij zei dat hij sprak in tongen. En dat hij dat nog nooit had gedaan. En hij zei, het is net als het verhaal van in Handelingen. Dat de mensen de glorie geven aan de mens in plaats van God. Hij dacht dat het in mijn handen was dat zo krachtig was. Maar het is de Heer. Want ik wist niet wat ik aan het doen was. Ik was een nieuwe christen en ik zette mijn hand op iemands schouder. En ik bad voor hem, maar hij sprak in tongen. En op dat moment bracht ik hem, zei ik, kom met mij mee, ik wil je iets laten zien in de Bijbel. En zo simpel is het om de Bijbel, om een Bijbelstudie te hebben. Je ziet het heel vaak in het boek van Handelingen. Wanneer de mens uitgaat om het doel van de Heer te doen, dat de Heer zal getuigen met wonderen, tekenen en mirakels. Staat in de Bijbel dat de Heer daarmee getuigt. En ik liet hem de versjes zien en hij zei, wauw. Ik geloof dit. Dit maakt zoveel sens. Dit is heel duidelijk. En de waarheid spreekt voor zichzelf. Nu dat ik wat ouder ben in de Heer, is het heel makkelijk om te denken dat niemand het zou accepteren, de eenheid van God. Het is een rare doctrine, omdat je heel veel met mensen hebt geargumenteerd. Je ziet zoveel andere standpunten. Maar het is de simplicity of de simpelheid van geloof. Het simpele simpelheid van geloof. Dat we het woord kunnen brengen. En we weten dat het woord waar is. En de waarheid spreekt voor zich. En als we geloven dat we de waarheid hebben. Dan moeten we geloven dat de Heer ons zou. Dat de Heer achter ons zou staan. Dus ik toonde hem het woord. En aantallen weken daarna liet hij zich dopen in de naam van Jezus Christus. En ik heb heel veel, ik heb heel veel verhalen soortgelijk. Maar het is de bedoeling dat we gaan. Ik ben zo dankbaar dat Lea is gedoopt in Jezus' naam. Ik ben dankbaar dat Rebecca en Lea de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat is ook een heel mooi verhaal. Ik denk dat nu de gelegenheid is om dat te delen. Ik kwam van. Ik wist dat ik naar. Ik bedoel België moest komen. En dat was niet helemaal gewild. Het is bijna een Jona-verhaal. Wat er in Handelingen is gebeurd, is. Een van mijn grootste vrezen toen ik in Amerika was. Nadat ik de Heilige Geest had ontvangen, is dat ik terugging naar België. Nu, er was geen. Er was niks dat indiceerde dat ik terug ging komen naar België, maar iets in mijn geest wist dat ik hier zou moeten komen. En dat ik het woord zou moeten delen. Maar ik was comfortabel in Amerika. Ik was comfortabel in Amerikaanse kerken. Ik was heel comfortabel met wat ik heb gezien toen ik geboren werd in het geloof. Maar de Heer had andere plannen. En als je niet luistert naar de whisper of naar het gefluister van de Heer, dan heeft de Heer een vis die je gaat opslokken. Amen. De Heer doet zijn wil en hij is een gentleman, maar hij kan je ook helpen om zijn wil te doen. We hebben heel veel verhalen zoals dat in de Bijbel. Dus in die tussentijd, voordat ik de Heilige Geest had ontvangen, en daarna was ik Rebecca en Lea aan het discipelen. Ik leerde hun wat ik had geleerd. Ik geloofde dat het waar was. En ik heb en had zoveel blijdschap over het woord, dat ik niet kon stoppen met het delen. Ik wist niet eens wat een zielenwinner was. Ik wist niet hoe dit werd gezien in onze kerken. Ik wist gewoon dat wat ik heb, wat ik heb mij blij maakt. Ik weet dat wat ik heb mijn vrede gaf. En ik nam heel vaak vrienden mee naar de kerk. En toen ze mij zagen bidden, zeiden ze bijna altijd: wanneer je net hebt gebeden, dan lijk je veel blijer. En we moeten onze blijdschap, amen, waar het hart van vol loopt, vol is, loopt de mond van over. Dus wanneer we ons hart vullen met de vreugde van God, dan is het onmogelijk dat we het niet delen. Dus denk aan de tijden toen jij tot de Heer kwam, de passie en de vreugde die je had. Denk aan de staat van je hart op dat moment. Want één ding gaat je niet dragen. Het ding dat je niet gaat dragen is wanneer je de ingesteldheid hebt dat je het moet doen. Wel misschien op momenten wanneer het zwak is, maar ik heb het over de algemene lijn. Wat je kan behouden, wat je honger en je drive zou behouden, is de vreugde die je hebt en de eerste liefde. Die warme liefde die niet koud of lauw moet worden, maar de warme liefde, de vreugde van de Heer. En dat voelen de mensen. De vreugde van de Heer voelen de mensen. Daarom is vreugde ook een vrucht van de geest. Dus ik stapte nadat ik tot Lea Rebecca geëvangeliseerd en ik belde hun heel vaak en ik sprak over de Heilige Geest. Ik sprak over spreken in tongen. Omdat ik wist, dacht dat dat geweldig is. En het is geweldig. Het is een van de beste dingen. Amen. Op aarde. Wat kan er beter zijn dan dat de Heer zelf door jou heen bidt en je noden tot zichzelf brengt? Dat is bidden in de geest. Als je bidt in de Heilige Geest en je bidt in waarlijke tongen, dan bid je nooit af van de wil van de Heer. En ik was op de vliegtuigvlucht en ik vastte. En ik keek een Billy Cole video. Billy Cole is een man van God die heel veel mensen tot de Heer heeft gebracht. En hij sprak over mensen tot de Heilige Geest bidden. En één ding is ook belangrijk, en daar ga ik ook straks op komen. En ik vastte op het vliegtuig en dus de stewardess die begreep totaal niets. Keek heel raar naar mij, omdat ik niks at. Maar ik wist, en ik was vastberaden, dat als ik mezelf tot de Heer wend, als ik de wil van de Heer zoek met heel mijn hart, dat de Heer zou antwoorden. En het was volgens mij de eerste of de tweede dag dat ik er was. Het was in deze kamer dat Lea Rebecca de Heilige Geest ontvingen op dezelfde dag. En ik ben ook zo dankbaar voor wat de Heere doet in Jeruzalem. Maar ik ben ook zo dankbaar voor wat de Heere doet in Samaria en aan het uiteinde van de wereld. Dus het tweede gebod buiten ga uit is doop naar alle volken. Dus niet alleen de mensen die je kent, maar raak de mensen aan die je niet kent. Daarna is doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Bijbel zegt iets interessants, als in 1 Petrus, hoofdstuk 3, vers 20 en 21. En wat ik wil. Amen. Wat ik wil inspireren in dit is geloof. Want als ik dit kon doen als een nieuwe christen, dat betekent dat jij hetzelfde kan doen. Dat jij je zielen kan reiken. En ik ben geïnteresseerd om ooit het volledige verhaal te horen van de voorganger en hoe hij zijn familie, hoe de Heer hem heeft gebruikt om zijn familie tot de Heer te brengen. Lijkt me geweldig, maar dit is wat de Bijbel zegt. Aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, Toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd, in de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is de voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus. Ik vind dat de laatste zin heel mooi. Eén na laatste. De doop was niet het vuil van uw lichaam. Dus het was het vuil, en dat zit op onze zielen, op onze harten. En het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Daarom zijn de doop en bekering zo samen, zijn zussen. En hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus. Zonder de opstanding van Jezus Christus, dan zouden profetieën, dan zouden de heiligen spreken in tongen en dan zouden de doop compleet waardeloos zijn. Dit allemaal is dankzij de opstanding van Jezus Christus. Maar dat betekent niet dat ze geen nut hebben, want de doop, zoals Petrus zegt, is de middel waardoor we gered worden. Natuurlijk staat centraal de opstanding en de dood van Jezus Christus. Maar dit zijn middelen die de Heer gebruikt heeft, bekrachtigd door zijn dood en opstanding, om genade om ons heen op ons te doen. En daarom was een van de requirements, of een van de dingen die we moesten doen van de Heer, is uitgaan en daarna dopen. En ik hoop vandaag tradities te breken. Amen. Want in de katholieke kerk zijn er twee instanties. En dit vertelt kerkgeschiedenis ons. Dus mensen worden oftewel te vroeg gedoopt. En dat zien we. Maar dan hebben we ook nog aan de andere kant van de schaal, hebben we mensen die eigenlijk bijbels gezien te laat gedoopt werden. Jezus zet ze samen, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Nu, laten we kijken naar een Bijbels exemplaar van wanneer iemand gedoopt werd. Handelingen 8, vers 36 en 37 in de NBG. Dit is nog steeds Filippus, is een geweldige evangelist die zoveel mensen heeft bereikt. Op de weg kwamen ze bij een plaats, en dit is de Ethiopië, de eunuch, waar water was. En de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. En kan het ook in de Statenvertaling? Dat kan. Oké. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij het water en de kamerlings zeiden. Zie. Oké, hier. En hij zei: indien jij met heel je hart gelooft, of ganse hart gelooft, is het geoorloofd, is het toegestaan. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen werd hij gedoopt. We hebben nooit voorbeelden in de Bijbel dat mensen 8, 20. Sommige mensen hebben dat nodig voordat ze compleet geloven. Maar in de Bijbelse verhalen, wanneer de mensen tot geloof kwamen, wanneer ze besloten om discipelen te worden, dat was het moment waarop ze gedoopt worden. En de vijand gebruikt het tegen ons en we denken dat onze doop niet wel het is, omdat wij nu veel vromer waren dan vroeger. En dat ons leven in de tussentijd zo slecht is geworden dat de doop in de naam van Jezus Christus, dat het nullifieert of wegdoet. Dat ons zondige leven zo groot is dat onze doop niks is. Maar de water van de doop moet ons niet verschrikken, omdat we weten dat we niet op de reinheid kunnen leven waarop waarop de water ons op dat moment maakt. Dat is vaak de vrees van mensen. Dat we denken dat als we gedoopt worden, dat we dan zo schoon zijn, dat de Heer, we geloven dan in de kracht van de Heer, zijn genade op dat moment. Maar ik bid dat wij de doop mogen zien als iets oneindigs. Iets dat rijkt, iets dat niet alleen op dat moment is. Want de wateren van de doop, die vernieuwen zich in ons, zolang de Heer zijn genade vernieuwt elke morgen. Wat ik aan het zeggen is wanneer je door het water van de doop gaat, wanneer je door de zee gaat, de Rode Zee, dan zou je verleden of de Egyptenaren weggewas worden. En tot hoe lang? Totdat je in de Heer blijft. Want er is maar één doop, zegt de Bijbel in Efeze 4, vers 4 tot en met 6. Er is maar één doop. Als we naar die vers kunnen gaan. Dus door de doop waren we gered en blijven we op dat moment gered. Het is een middel van Gods genade. Je had vroeger in de geschiedenis dat mensen wachten totdat ze op een sterfbed lagen, totdat ze gedoopt werden. En hun idee was: als ik als eerst gedoopt word en ik zondig, dan maakt mijn doop tot nul. Maar je moet de doop zien als de genade van de Heer. Dus we moeten, wanneer we de mensen de doop voorbrengen in Bijbelstudies, dat we het niet tonen als iets intimiderend, want heel veel mensen zijn geïntimideerd door het water, door de zee. Eén lichaam is het en één geest gelijkwijs. Kunnen we dit in de NBV? Oké. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op de grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof en één doop. Nou, één staat voor de doop in de naam van Jezus Christus. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Dus er is één God en er is ook één doop. Laten we Petrus in Handelingen 10, toen hij naar de Romein ging om daar te preken, Cornelius. Vers 45 tot en met 48. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En wat doet Petrus? Hij gaf de opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. De Heere zei: maak discipelen doop. Dat is niet de bedoeling. Petrus zei niet: dit zijn heidenen. Wie weet wat ze denken over God en de Heer Jezus. Hoewel Cornelius een vroom man was en God vreesde. Ik weet niet van zijn vrienden. Maar toen zij de boodschap geloofden, werd zij gedoopt. En daarna werd zij gediscipeld. En het was de taak van waarschijnlijk de ouderen of Petrus zelf, om hen op te brengen in de totaliteit van de juiste doctrine en in de complete waarheid. Amen. Amen. Dus de vraag is in Handelingen 22, vers 6. Paulus werd gevraagd. Handelingen 22, vers 6. Was dat 22, vers 6? Of 16, sorry. Handelingen 22, 16. Vers waarin staat: waarom aarzelt u? Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonde wegwassen terwijl jij zijn naam aanroept. Als het de dag van vandaag was, Dat helpt Paulus genoeg om te aarzelen, want 3 dagen geleden was hij van plan om christenen te doen. Waarschijnlijk zou hij zeggen: ik moet even vroom leven, ik moet meerdere keren naar de kerk komen, ik moet wat vasten, ik moet leren bidden. Ik weet nog niet zoveel van christendom. Ik weet dat Jezus Heer is en dat hij naar mij verschenen is, maar ik ben nog niet klaar om gedoopt te worden. Maar de vraag aan Paulus was: waarom aarzel je dan nog? Het is: hey, je gelooft dat Jezus de Christus is. Je weet dat hij je kan redden. Je weet dat wij de boodschap preken van de doop. Want je ziet in Handelingen 8 dat, hoewel de Bijbel zegt dat Filippus de Christus predikte tegen de eunuch, dat daarin tussen. Ergens niet in de versen geschreven, want de versen zijn samengevat. Was het included of werd er gesproken over de doop zelf? Dus dit was de boodschap van de apostelen om over Jezus te preken, over zijn dood, over zijn begrafenis en over zijn opstanding. Maar het werd ook gepredikt over onze dood, dat is bekering. Onze begrafenis, dat is dopen in Jezus' naam. En onze opstanding is wanneer wij opstaan en weer levend worden gemaakt door Hiyalabashai. Ik bedoel, door het spreken in andere tongen, wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen. Dus het is belangrijk om te vertellen, niet alleen over Jezus en wat hij heeft gedaan, maar over wat hij heeft gedaan en hoe dat toepasselijk is voor jou en hoe jij eeuwig kan leven. Dus we moeten de mensen, amen, vertellen wat Jezus voor hun kan doen en hun nu discipelen maken. Dus Jezus beval hen, de discipelen, niet zonder reden. Het was een groot punt. Hij beval hem uit te gaan en te dopen. En in alle evangeliën staat het zo: Marcus, dopen. Lucas, bekering en vergiffenis tot zonde in zijn naam. En in zijn naam refereert naar dopen. En we lazen dat in Matthäus. In Handelingen. Ik ben niet zeker van Johannes. Maar nu over discipelen maken, wat heel belangrijk is. 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 15 en 16. Nu wil ik de last leggen op het lichaam zelf. En bent van kindsbeen af vertrouwd met de Heilige Schriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elk schrifttest is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. En dan nog één vers, ik moet even opzoeken. Dat is, volgens mij, Timotheus, dat is: study to show yourself approved. En als iemand weet waar. Oké, dat is hoofdstuk 2. 2 Timotheüs 2, 15. Timotheüs hoofdstuk 2, vers 15. Span je in om voor God te staan als niemand dat het. Maak er ernst mede u welbeproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch rechter voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Amen. Amen. Dus wat er nodig is om als eerste discipelen te maken, is dat wij als het lichaam onszelf het woord zelf studeren. Dat wij als lichaam groot worden in het woord. Want één ding dat de Heer mij geleerd heeft, en dat is ook heel praktisch. Je kan andere dingen, andere mensen niet geven wat jij niet hebt. Amen. Je kan andere mensen niet groot maken in het woord of opbouwen in het woord als je zelf niet opgebouwd bent. Je kan niet dingen uit het woord halen en aan andere mensen geven als je het zelf niet kent in het woord. Het is belangrijk om het woord te kennen, om vragen te beantwoorden, want nieuwe mensen gaan komen met heel veel vragen. En in de Bijbel komt en mensen probeert in verwarring te leiden. Oftewel het geschreven woord of het gesproken woord van de Heer, hij kent het en het is zonder twijfel dat hij het bestudeert. En hoe vaak na jouzelf heeft de vijand het woord van God gebruikt, het betwist om twijfels in jou te zetten? En hoeveel te meer zou hij dat willen gebruiken bij een nieuwe bekeerling? Dus we moeten het woord kennen zoals Jezus het woord kende. Het recht kunnen snijden, weten hoe je het juist moet gebruiken. Amen. Het in de juiste context zetten. In de juiste gebruik. Zodat je weet dat wanneer iemand dat buiten dat zet, amen, dat je een antwoord hebt. En dat je zo de zielen kunt behouden. En wanneer je dat hebt, zoals Jezus zei bij Matthäus 29, 28, vers 18 tot en 20, daar naartoe kunnen gaan.
Herhaal dan nog eens even. Welke vers?
Tweede vers.
Sorry?
Matthäus 20, vers 18 tot en 20.
Ja, je valt soms weg.
Oei, oei.
Matthäus 20.
Vers
Ah, 28, oké. Okay.
18. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Predik niet nu over niet over het openen in Jezus naam, maar het is belangrijk. Vers 18, dat zegt dat alle autoriteit aan men gegeven is aan Jezus Christus zelf. Hou dat in gedachten wanneer je leest over wat autoriteit dergelijk is aan men van de verschillende manifestaties van de Heilige Geest. Maar dus aan Jezus gegeven alle machten op de wereld, vers 19. Dus Jezus zegt: Ga dan heen. Zou we moeten heen gaan? We moeten uitgaan, amen. Spreek tot mensen waarmee we normaal niet spreken. Proberen, amen, onze cirkel te vergroten. Ik ken een man, een evangelist. Was ook een evangelist in Duitsland. En hij predikte toen ik gedoopt werd in Louisville. En zijn naam komt nu op dit moment niet op. Maar een van zijn tactieken is: zit in een coffeeshop. Wanneer hij aan het reizen was. In een coffeeshop. En niet op de coffeeshop manier hoe we dat hier noemen in Nederland of België. Maar een plek waar ze koffie verkopen. En hij zat daar en hij kocht koffie. En hij leerde de mensen kennen die daar werkten. En de mensen die daar normaal kwamen. En daardoor heeft hij, als ik het goed herinner, heeft hij iemand naar de kerk gebracht. En hij heeft een band gemaakt met de eigenaar. En die eigenaar is nu in zijn cirkel. Hij verbreedt zijn cirkel. Hij gaat naar nieuwe plekken. Als je naar een nieuwe plek gaat, probeer iemand te kennen. Amen. En in liefde probeert met die persoon te connecteren. Af en toe stuurt hij God de mensen naar ons toe, maar wij hebben een mandaat om uit te gaan. En wanneer we dat doen, dopen we mensen, maken we discipelen van mensen. En we leren hun het woord van de Heer. Dat is juist de doctrine. Dus we gaan, maken discipelen, we dopen. En We bouwen ze op. Met de naam van Jezus. Dus laten we dit doen en laten we dit toepassen. En laten we evangeliseren. Dank jullie allemaal voor het luisteren.
Amen, dank je, broeder Emmanuel, voor deze goede herinnering aan wat de hoofdopdracht is van de gemeente. Amen, ga heen, trek erop uit je vertrouwde cirkel, voorbij Jeruzalem, in Judea tot aan de uiterste delen van de aarde. En zoals je hebt gezegd, ja, we hebben allemaal een zekere invloedscirkel, hè? Iedereen heeft een andere invloedscirkel. Die van jou is anders dan die van mij. Hè? Jij kan misschien elke dag in een coffeeshop komen of daar expres naartoe gaan en daardoor inderdaad contacten leggen. Ik heb bijvoorbeeld veel contact met mensen op de losloopweide hè, met de hond, omdat ik daar bijna elke dag kom. Dus ik ken die mensen om het uur ook al meer en meer. Dus dan bouw je contacten op, inderdaad. Je leert elkaar kennen en te gepaste tijden, amen, kan je de Here brengen, kan je het evangelie brengen, amen. En het zal vrucht opbrengen. Laten we niet bang zijn, laten we stoutmoedig zijn, want als God in ons is, met ons is, voor ons is, amen, wie kan dan tegen ons zijn? Dus laten we bidden dat we inderdaad de taak van de kerk mogen uitvoeren. Het is de schrijver van Hebreeën in hoofdstuk 5, die zegt tegen de gemeenteleden, jullie zouden nu allemaal al leraar moeten zijn, maar jullie zijn nog steeds kinderen in nood aan melk. Nee, er komt een tijdstip en een moment in je christelijk leven, je moet groeien. Hè, dat je van kind naar volwassenen gaat. En volwassenen, wat doen volwassenen? Zij voeden andere kinderen op. Amen. Dus dat is wat in de kerk zou moeten gebeuren. Een proces gaande van baby's die binnenkomen, naar kinderen die opgroeien, naar volwassenen die andere baby's in de kerk binnenbrengen. Amen. Zoals hij het zegt, we moeten kraammoeders zijn. En van kraammoeders moet je naar leraar zijn. Amen. Dus wij bidden in de naam van Jezus, Heer, geef ons een inzicht in dit groeiproces. Wij danken u, Jezus, voor uw liefde voor ons. We danken dat u bij ons bent en dat u heeft gezegd dat u ons niet zal afvallen. Dat u bij ons zal zijn in heel dit proces, Heren. Dat u ons zal leiden, Heren, als we erop uittrekken, Heren. Buiten Jeruzalem, Judea, Samaria, uiterste delen van de aarde, Heren. We danken u, Jezus, dat u deze opdracht aan ons heeft gegeven. Het is een voorrecht om dit te doen, Heren. Het is geen taak, Heere Jezus, het is een voorrecht, Heere, dat we dit mogen doen, Heere. Jezus, sta ons bij, Heere, als we uw opdracht vervullen, Heere. Sta ons bij, Heere, laat tekenen en wonderen en de vruchten van de geest tentoongesteld worden voor uw wonderlijke naam. Iedereen zegt in Jezus, Jezus' naam.
Jezus.
Amen.
Amen.
Amen, God.